massage.
Touché.
Touché vandaag met Lieven Schijre. Goedemorgen.
Een goedemorgen.
De man die de geheimen van de wetenschap blootlegt op televisie en op het podium. Zoals je van de week te zien in de laatste aflevering van Team Schijre op Canvas. Ja. Waar je weer een heleboel mensen gelukkig hebt gemaakt. En normaal gezien ook te zien in theatershows op dit moment. Hè?
Ja, dat was het plan. Maar goed, ja, de theaters, dat is nu wel een plek die... niet heel snel, de grote theaters die gaan niet heel snel terug op volle capaciteit draaien, denk ik.
Welke dingen zijn allemaal verschoven en verplaatst?
Goh, ja, ik had vorig voorjaar dan, dus vorige lente, had ik nog een beetje de apotheose van mijn DNA-show. Zo een theatershow over DNA. Ja, we gingen eindigen met de grote zalen.
Die moeten nog even wachten.
En ja, dat is dan denk ik intussen 3 keer verschoven. Eerst dachten we gaan het 2 maanden achteruit schuiven. Oh, sweet summer children we were. En ja, dat is nu... Ik denk dat ze momenteel gepland staan voor deze lente. En dan is de vraag, gaat dat lukken of niet?
Want ondertussen ben je ook al bezig met een nieuwe show.
Ja, het plan was wel dus dat die voorstelling over DNA eigenlijk afgerond was deze zomer. En dan zou ik nu in de herfst beginnen try-outen met een nieuw onderwerp, namelijk artificiële intelligentie. Iets wat ook, denk ik, maatschappelijk steeds belangrijker wordt. En daarvan gingen we dan volgende maand in première gaan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is mijn podiumbestaan... een jaar opgeschoven en is de vraag of het bij een jaar blijft en misschien een anderhalf jaar wordt. Als deze lente die vaccinatie nog niet echt op gang is en daar ziet het wel naar uit, dan denk ik dat de zalen van 1200 man dat er nog niet in zit. Ja.
Ja. Vandaag is het de dag van de wetenschap en laten we dat toch maar vieren. Het gebeurt overal online en hier via de radio, waarom niet? Dat mag ook nog, dat kan ook nog. Wat doe jij? Hoe ga jij dat vandaag vieren, de dag van de wetenschap?
Ik ga een beetje rondsurfen. Er zijn een paar lezingen, denk ik, die online te volgen zijn. Ik denk ook dat er zo online bezoeken zijn. Hè. Je hebt zo al een paar musea waar dat je dan via het internet dan een beetje Google Street View gewijs het museum binnen kan. Dus ik ga straks eens kijken wat er allemaal in de aanbieding
is. Ja, vanaf 1 uur is er ook een live show die we kunnen volgen online op dagvandewetenschappen.be. Hoe zou jij jezelf omschrijven, Lieven?
Dat vind ik een geweldig moeilijke vraag. Ik zou dat eerder vragen aan de mensen rond mij.
Een man die een boek heeft geschreven over DNA, die moet toch het antwoord weten, denk ik dan.
Ja, maar ja, wie we zijn zit in onze ervaringen en ons leven en niet echt in de software waarmee we geboren zijn. Professioneel is het gemakkelijk. Hè. Ik doe comedy en wetenschap op het podium en op tv. En verder, persoonlijk vind ik dat lastig. Ik denk dat ik rationeel ben. Ik probeer genuanceerd te zijn. En ik ben de helft introvert en de helft podiumbeest.
Ah ja.
Ja.
Anders dan wij denken te zien, die Lieven Schijre op televisie.
Ja.
Altijd vrolijk, enthousiast, vol
ja,
energie.
Ja, tuurlijk. Dat is de podiumbeestkant. Als zijnde, ik heb een soort performers-modus. Als ik uitleg geef, zeker ja, bij stand-up comedy, als ik probeer de humor te bedrijven, dan zit ik in performance-modus. En ik heb een andere kant, zoals heel veel podiummensen trouwens, die zeer introvert is en die heel graag de rust opzoekt en die immens kan genieten van een hele dag alleen thuis in de zetel zitten met een krant en een tas koffie.
Lieven, mag ik jou ook de koning van Nerdland noemen?
Ha.
Of president, ik weet niet wat je het liefste hebt.
Ja, ik noem mijzelf altijd vicepresident.
Vicepresident.
Ja, omdat ik denk, dan laat ik zo die presidentstoel een beetje open voor... Ja, het is ook, ja, laat ons zeggen, het is een beetje... Wij gaan voor het jeugdbeweginggevoel. Hè.
Dat Nerdland, mag je wel zeggen. Ja,
zo Nerdland als zijnde het collectief waar we samen lol hebben met... alle nerdy onderwerpen, wetenschap, technologie, een beetje gaming, computers. Ja.
En waar jullie podcasts maken en ook ontzettend veel boeken publiceren, want hier ligt een stapeltje, het is de moeite, hè? Fysica en DNA natuurlijk, zit daarbij maar het nieuwste boek ook, Insecten. En 2 boeken ondertussen voor de kleine nerds.
Ja. doeboeken voor de jeugd, kinderen en jeugd.
Duidelijk ja. Je tijd goed besteed, denk ik dan, de voorbije maanden.
Wel, de lockdown zit er echt wel voor een stevige poot tussen. Het DNA-boek was al geschreven naar aanleiding van de voorstelling die ik speelde. En het fysica-boek is eigenlijk een volledige herwerking van het fysica-boek dat ik 10 jaar geleden uitgebracht had. En dat was echt, ja, het voorjaar, alles viel weg. Dus dacht ik van, oké, het is echt wel de moment om dat eens terug onder handen te pakken. Het insectenboek stond al lang gepland. En er kwam zowel bij mij als bij Peter, de co-auteur, kwam er heel veel tijd vrij. Dus hebben we dat ook geschreven. De twee doeboeken zijn meer collectief. Dus hebben we een beetje met iedereen van Nerdland samengeschreven. Ook omdat Hetty Helsmoortel bijvoorbeeld had ook een lente vol lezingen en haar wetenschapsfestival, Sound of Science. Dat was eigenlijk haar planning voor de lente. Viel allemaal weg. Dus dachten ze van goed, wij hebben veel tijd. De jeugd en de kinderen gaan waarschijnlijk veel thuis zijn deze zomer. Laat ons een doeboek maken.
Kleine nerds.
Ja, dat hij wat knutselactiviteiten en zo aanbiedt. Ja.
Mag ik zeggen dat jij degene bent die het woord nerd een andere betekenis, een mooiere betekenis, heeft gegeven?
Dat is wel deel van het plan. Ik denk dat dat ook iets is dat internationaal eigenlijk al een paar jaar op gang gekomen is, zonder dat ik echt kan mijn vinger erop leggen hoe het begonnen is. Maar,
het is niet meer erg om een nerd genoemd te worden, in tegendeel.
Nee, het is echt een geuzennaam. Het is een volledige geuzennaam geworden. Reclaiming the N-word, zeg ik wel eens. The Big Bang Theory speelt daar volgens mij een rol in ook. Waar dat ze eigenlijk de tv-reeks, The Big Bang Theory, waar dat ze ook wel een beetje die grappige kant tonen. Ook nerdcultuur, en dan bedoel ik superheldenfilms, comicbooks enzovoort, is ook iets wat zo breed geworden is. De comic-cons, de grote beurzen. Dus ja, het is inderdaad, het is bijna mainstream cultuur aan het worden, ja.
Je bent ook bijna slimste mens af, hè, lieven?
Dat klopt, ja. Binnenkort word ik vervangen, ja.
Weet je al door wie?
Nee. Ja, ik ben het wel aan het volgen. Ik vind het wel spannend. Ja, die zegenreeks van Ella Leijers, die zal nog lang op de tabellen staan. Maar dat wil niet zeggen voor die finale. Omdat, het hangt er toch maar vanaf tegen wie dat je dan plotseling staat.
Toch genoten van die titel? De slimste mens?
Die titel op zich is met een knipoog en is heel erg tong-in-cheek natuurlijk. Maar wel immens genoten van die deelname. Dat is zo een tof programma om in te zitten, om aan mee te doen. De comedy vanuit de jury dan en vanuit Erik. Ja, ik heb daar van die deelname heb ik immens genoten, ja.
Lieven Scheire, welkom in Touché.
Merci.
Radio. Touché.
Fifi the flea fell in love with a clown from a flea circus fair. She gave him her heart, but he still couldn't see that for such a long time she had cared. He put himself round all the other girl fleas, unaware that he hurt her so badly. She cried in the arms of his manager friend, declared that she loved the clown madly. The day Fifi left, this drove the clown wild. Poor little flea started crying. Never you mind, his manager said, I have nothing to tell, but she's dying. Dying for love of you, little flea. You've broken her heart with your lying. She couldn't bear to see you throw her love without trying. Mm-hmm. little clown found. He tend her grave every hour. He broke down and cried when he saw her grave, and on it he placed a small flower. Poor little flea, he's wasted away. He lost his Fifi forever. So they opened her grave, put him inside. Now at last they are together.
Fifi de Flea van Mary Black. Het is een nummer van de Everly Brothers uit 1966, maar nog eens overgedaan op deze hele mooie manier van Mary Black. Speciaal voor jou, hè?
Dankjewel.
Want je houdt van insecten, lieve Scheire. Daar heb je ook een boek over geschreven samen met entomoloog Peter Berks. Een mooi woord voor iemand die leeft en werkt voor de insecten. Jij bekent in dit boek dat je echt verslaafd bent, hè, aan het spotten van insecten. Hoe ver gaat dat bij jou?
Ja, dat begint met een bezig hoofd, een beetje een nieuwsgierig hoofd dat altijd wel op zoek is naar iets. En het mooie aan die insecten is dat ze er altijd zijn en dat ze overal zijn. Ik heb hetzelfde meegemaakt met wolken. Ik heb me ook eens verdiept in de wolken, nog zoiets.
Ja, die zijn er altijd.
Ja, voilà. En dat is blijkbaar wel een beetje een constante, dat zo, laat ons zeggen, democratische wetenschap, dingen die overal zijn en waarvoor je niet op reis hoeft te gaan of waar je geen dure toestellen voor nodig hebt, dat zit meestal wel in mijn interessegebied. En met die insecten is het mooie ook nog eens, ze zijn niet alleen overal. De manier waarop die leven, parasiteren en wat er allemaal gebeurt aan drama en romantiek in het struikje naast de voordeur, dat is eigenlijk ongelooflijk. Die verhalen uit de insectenwereld, die hebben mij regelmatig eens van mijn stoel geblazen.
Het leek mij ook alsof je ons vooral wil overtuigen om die spuitbus en die vliegenmepper voortaan aan de kant te laten.
Ja, ik denk dan vooral de grote chemische bestrijding heel graag weglaten. Ja. In de moestuin zijn er prachtige manieren om insecten met insecten te bestrijden. Dus sluipwespen inzetten en lieve heersbeestjes enzovoort. Dan krijg je niet alleen meer groente, maar heb je ook nog eens een soort leeuwen versus hyena jacht onder je neus in de moestuin. Maar als er een mug in mijn kamer zit, sla ik ze ook dood, hoor.
Komt dat eigenlijk dat de mens vooral insecten wil doodmeppen en daar verder niet zo in geïnteresseerd is?
Ik denk dat ook logisch is, omdat wij...
Dat kruipt, dat zoemt, dat maakt vervelend lawaai.
Ja, en de voorbije 100 jaar de honderden jaren zijn wij vooral bezig geweest met hoe krijgen wij hier genoeg voedsel voor onszelf en onze naasten. Mm. En dus ik denk dat ergens een beetje een luxe positie is van onze generatie, dat wij dat voedsel, daar zijn we wel gerust in. Dus we kunnen eens kijken naar die beestjes. Dat is ook wat Peter altijd zegt, mijn co-auteur Peter Berks, die zegt, de entomologie is als wetenschap begonnen vanuit de idee, hoe kunnen we ze kapot maken, die beesten? Dat ging echt over plaagbestrijding. Als je een veld vol zet met dezelfde plant, zuiver naar biodiversiteit gekeken, is dat een immense uitnodiging voor een plaagsoort. Van hier staat het, jongens, hier is het buffet, kom massaal naar hier en vreet het kaal. En dus om dat op te lossen, hebben wij allerlei bestrijdingsmiddelen uitgevonden. En hopelijk worden we daar nu wat slimmer in, ja.
Zijn ze nuttig, de insecten?
Ja, het is altijd moeilijk om het woord nuttig precies te beschrijven. Zijn ze nuttig? Ze zijn noodzakelijk. Stel dat je zegt, morgen sterven alle vogels uit. Ja, dan is er iets serieus aan de hand met onze biodiversiteit, maar dat is herstelbaar. Als je zegt, morgen sterven alle insecten uit, is het wel gedaan. Dan gaan we eventjes terug naar een planeet van wormpjes en kwallen en eencelligen. En dan zal alles terug opgebouwd moeten worden. Want ja, die doen zodanig veel in de natuur dat we echt niet, letterlijk niet zonder kunnen.
Je roept de mensen op om op insectensafari te gaan. Hè? Ja. En in deze coronatijden is dat poepsimpel, want het kan in de tuin, het kan in het park, het kan op straat, het kan zelfs bij je thuis. Je hoeft er zelfs niet eens voor naar buiten. Wat heb je er allemaal voor nodig?
Eigenlijk niets. Als zijnde, als je gewoon de tuin in wandelt en hier en daar is aan een struik schud en kijk wat er allemaal rondkruipt. Bijvoorbeeld ook de grondlaag een beetje afkrabben. Hè. Als er zo'n grondlaag is van blaren en takjes, als je dat opzij schuift, is het ongelooflijk wat er allemaal wegkruipt. En als dat voldoende is om te zien wat er leeft, heb je niets nodig. Het wordt natuurlijk veel toffer eens dat je een insectengids hebt, dat je kan opzoeken wat je gezien hebt.
Of de app.
De app.
Opsidentify.
Fantastische app met artificial intelligence, waar je gewoon een foto neemt van een insect. En die zegt u met, ja, hij geeft erbij hoe zeker hij is, maar vaak zo'n 90%, 100% kans, zegt u welk dier dat is.
Ja.
Dan kan je gaan kijken, wat doet dat hier? Wat eet dat? Is dat het jagen op iets? Waar legt dat eitjes?
Voor het plukken van paddenstoelen wordt die niet zo erg aangeraden, maar bij insecten kan het geen kwaad om die te gebruiken.
Ik gebruik hem vaak bij paddenstoelen om te weten wat het is, maar geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om een paddenstoel op te eten die, maar,
basis van die, informatie,
die maar met 90% zekerheid geïdentificeerd. Dus ja. Ja, nee, dat zeker.
Nu, ik heb behoorlijk wat beestjes leren kennen door jouw boek. Ik was vooral verrast door de naamgeving. De veenmol, de mierenleeuw, de rookvliegje, de girafkever, lantaarndrager. Hoe fantasierijk zijn die namen toch?
Ja, maar er zijn zo immens veel insecten op deze wereld dat het grootste deel heeft enkel de Latijnse naam.
Ja.
Dus heeft enkel de wetenschappelijke naam. De naam die daar dan aan gegeven wordt, ja. Je moet zoveel beestjes een naam. Alleen al de nachtvlinders. De nachtvlinders in België zijn er zo onwaarschijnlijk veel. En die hebben ook heel poëtische namen. Hè. De uiltjes en de beertjes en dat soort dingen. Dus je moet heel veel dieren een naam geven. En dan denk ik dat je daar wat frivoler in wordt na een tijdje. Ja.
Ik begon een beetje schrik te krijgen van het mosbeertje.
Ja.
Op het eerste zicht dacht ik, oh fijn, ik lees hier, het is geen insect. Dat stelde mij al een beetje gerust. Maar dan las ik, komt overal voor ter wereld, is onsterfelijk en zit overal. Je kan het niet zien met het blote oog, maar hier in de studio zit het vol mosbeertjes. Ik word nu al een beetje ongemakkelijk.
Hier in de studio zullen er waarschijnlijk mosbeertjes zijn. En dan denk ik in het tapijt misschien meegekomen met de schoenen. Maar mosbeertjes zijn hele kleine diertjes. Denk een halve millimeter of een tiende van een millimeter. Geweldig schattig. Die hebben 8 pootjes met zo berenklauwtjes aan. En die waggelen, ja, een beetje als een obese tackelhond waggelen die rond. En die zitten in water, in vochtig mos, in waterpoelen. Onsterfelijk zijn ze niet, als zijnde na een tijdje gaan ze dood van ouderdom. Maar ze kunnen immens veel zware omstandigheden aan. Hoge temperaturen, hoger dan 100 graden. Vriezen tot min 40 kunnen ze aan. Zelfs het vacuüm van de ruimte overleven ze. Omdat ze zichzelf tot een soort kokonnetje kunnen rollen, waarin ze in pauzestand staan.
Uh-huh.
En vele jaren gewoon in pauzestand kunnen wachten tot de omstandigheden beter zijn. Maar ze zitten overal. En als je een microscoop hebt, is het fantastisch om er naar op zoek te gaan en er eentje live te zien rondwaggelen. Als je geen microscoop hebt, ga je gewoon op YouTube en tik je in waterbeertje of tardigrade en dan zie je allerlei filmpjes van waggelende waterbeertjes. Ja.
Ook een plek om eens naartoe te gaan na de coronalockdown is de kelder van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel.
Ja.
Daar zitten ze allemaal in dozen.
Dat is een wonderlijke plek. Als zijnde De entomologie en zeker de taxonomie. Hè. Dus taxonomie, het vaststellen van een soort. Stel, je vindt een dode vlieg op de vensterbank. Hoe kan je nu zeker gaan zijn welke soort dat is? En dat gaat dan over welke haartjes staan waar ingeplant enzovoort. De taxonomie is een knelpuntberoep. Er zijn heel weinig insectentaxonomen, terwijl er nog miljoenen soorten te determineren zijn.
Ja.
En dus, als er iemand vandaag denkt, ik zou graag eens een nieuwe diersoort ontdekken, dan is dat heel simpel. Je moet je de komende jaren verdiepen in de taxonomie. Dan ga je naar de kelder van het Natuurhistorisch Museum in Brussel. En daar staan kasten vol. Daar staan tienduizenden insecten waarvan ze weten dat ze nieuw zijn voor de wetenschap, maar waar nog niemand naar gekeken heeft. En dan kan je gewoon aan de lopende band de ene nieuwe soort na de andere gaan beschrijven, ja.
Interessante bezigheid.
straat. Ik vond dat ik verdiende dat er iemand om mij gaf. Om de kanker in de botten van het feest. In de nacht klonken zijn liederen, de meisjes zongen mee. Uit de zwarte hemel vielen sterren in de zee. Zo gezellig was het in tijden niet geweest. In mijn betere wereld van hersenschimmen kwam hij redden wat er te redden viel. In mijn betere wereld van hersenschimmen kwam hij redden wat er te redden viel. Want ik hoorde erbij. Er was aandacht voor mijn gevoelens. Mijn bekering was nabij. Ik was veilig en niet langer bevreesd. In mijn betere wereld van hersenschimmen kwam hij redden wat er te redden viel. In mijn betere wereld van hersenschimmen kwam hij redden wat er te redden viel.
In mijn betere wereld van Gorky. Het is ondertussen 6 jaar geleden dat Luc de Vos eind deze maand stierf, ons verliet. Lieven Scheire, waarom wou je dit laten horen?
Ja, Gorky was de soundtrack van mijn tienerjaren. Zelfs voor een stuk van mijn twintigerjaren. Het is iets wat ik nog heel vaak opleg. Luc de Vos is opgegroeid in het Meetjesland, net zoals ik. In een landelijke omgeving. Bij hem was dat dan Webbelgem, bij mij was dat Wachtebeke. Is daarna naar de stad gekomen en er is heel veel van zijn klankkleur, van zijn teksten enzovoort, waar ik geweldig mee accordeer. Het resoneert, zeg ik wel eens. Hè. Je hebt... Als je een bepaalde noot aanslaat en er is een snaar op je gitaar die op dezelfde noot gestemd is, dan trilt die mee. En ik heb een beetje hetzelfde gevoel bij Gorky, bij die teksten, bij Luc de Vos, bij zijn boeken ook, want hij heeft fantastische boeken geschreven. Het is een beetje die mengeling van die melancholie vanuit die landelijke jongenskamer dromen van grotere dingen en dat zit immens in die teksten ook.
En dat was jouw wereld als kind?
Ja, ik had een paar hele goede vrienden in Wachtebeke die ook grote Gorky-fans waren. En wij zaten letterlijk op elkaars kamer met een gitaar aan de muur en ja, met zo een dekentje dat we nog van de bomma gekregen hadden. Dus daar hing een soort oud, ja, laat ons zeggen, een beetje jaren 70, 80 sfeertje landelijk Vlaanderen. Terwijl wij toch al aan het dromen waren van zouden wij ooit in een band spelen of zouden wij ooit een tv-programma mogen maken?
Waar droomde jij van?
Wij waren toen grote Monty Python-fans en dat was wel het doel. Ik denk zo Monty Python buiten de zone ook toen, zo'n programma. En daarna dan kwamen Schalkse Ruiters. Dat waren, ja, Mark Uiterhoeven, dat waren wel onze...
En kwam wetenschap daar al in voor? Was dat een droom?
Nee. In mijn tienerjaren was ik een beetje Sturm und Drang, romanticus.
Hoe zag jij eruit?
Lang haar tot halfweg mijn rug... lange zwarte jassen, combatschoenen aan.
Echt?
Ja, dat was... Goed, laat ons zeggen, het leven was simpeler toen. Namelijk, je was een rocker of een houser. En dus, als je een rocker waart, ja, dan had je een longsleeve van Nirvana en dan luister je naar de afrekening en je las de humo. En je ging naar het jeugdhuis en dan was het ongeveer wel af.
En op welke manier is wetenschap dan in jouw leven gekomen?
Ik heb daar altijd interesse in gehad. Dat waren ook de vakken die het vlotst gingen in de middelbare school. Mijn pa is ingenieur en gaf mij veel plezier de wetenschappelijke uitleg als ik daarom vroeg. Ik was ook wel nieuwsgierig. En ja, dat is altijd een interesse geweest. Ik heb ook graag die non-fictieboeken gelezen erover. En dan herinner ik mij, dus na mijn middelbaar ben ik een jaar op uitwisseling geweest. En dan was ik echt aan het twijfelen, wat ga ik nu studeren hierna? En er lagen echt twee opties op tafel en dat was filmregie of fysica. Een beetje filmregie, ik was toen nogal verslingerd aan zo echt arthouse films. Dus dat zat toen wel wat meer in zo die...
Dus voor hetzelfde geld zat ik hier te praten met de arthouse regisseur Lieven Scheire.
Goh, ja, stel je voor. Ik weet niet of ik het zou gekund hebben eigenlijk, uiteindelijk. Mm. Omdat ik heb later wel geleerd, door zelf in tv te werken, dat... Ik was misschien wel heel erg verliefd op het resultaat van die arthouse films, van die artistieke films. Maar het maakproces daarvan was iets waar ik toen geen notie van had. En als er iets is wat je moet leren op een filmschool, dan is het dat wel. Dan is het wel het métier van hoe zet ik de camera in de juiste hoek met het juiste licht om die dingen over te brengen. En ik weet niet of ik daarvoor in de wieg zou gelegd zijn.
Was jij de slimste van de klas?
Qua punten niet. Ik was geen schoolse leerling. Qua interesse bij de vakken die mij lagen, misschien wel, ja.
Maar jouw IQ is ooit getest geweest, hè?
Ja.
Hoe oud was je toen?
Dat was na mijn middelbaar. Dan zal ik 20 geweest zijn, denk ik. Zoiets, ja.
En hoe hoog was dat?
Hoog genoeg. Nee, ja, hoog genoeg, ja. Ik ga het cijfer niet noemen.
Nee, dat zeg je niet. Hè? Waarom niet?
Omdat dat ook maar een cijfer is. Omdat dat heel relatief is. En omdat het maar een heel nauw aspect is van uw persoonlijkheid. Als zijnde, IQ wordt heel vaak overschat, vind ik. Ik heb toen een tijdje bij Mensa gezeten ook. Dus Mensa, een vereniging voor mensen met een IQ hoger dan een bepaalde grens. Ik vond dat geweldig boeiend, omdat je daar ziet wie die mensen zijn. En wat ze delen en vooral wat ze niet delen. Wat delen zij? Een analytisch vermogen, een groot als-dan-denken. Dus echt redeneren, als dat zo is, dan dat zo. En daar houdt het op. Voor de rest delen zij niets. Daar zitten heel succesvolle mensen bij. Daar zitten mensen bij die helemaal aan de grond zitten ook. Ik ben daar CEO's tegengekomen. Ik ben daar mensen tegengekomen die in de werkloosheid zitten, omdat ze gewoon niet aarden in bedrijven, sociale situaties. En verder een complete doorsnede van de maatschappij. Veel programmeurs, dat is logisch. Maar evengoed leerkrachten, kunstenaars, zeer linkse mensen, zeer rechtse mensen. IQ zegt... heeft heel weinig correlatie met de rest van je persoonlijkheid.
Het heeft het jou ooit in de weg gezeten?
Ik denk niet dat het mij in de weg gezeten heeft. Misschien in mijn prille liefdesleven, als zijnde zo als tiener en zeker als twintiger, ga je het misschien vaak overberedeneren. Dat je er veel te analytisch naar kijkt en dus dat je veel te voorzichtig wordt. Dat je die dingen niet ten volle durft beleven. Of vooral dat je er heel introvert van wordt. En dat je gewoon eigenlijk stapelverliefd bent op iemand. Maar dat op geen enkele manier durft te uiten. Uit angst voor de gevolgen als er een afwijzing is. Of als iemand anders dat belachelijk gaat vinden. En de typisch tienergedachtes bij prille verliefdheden, maar die je dan echt gaat overanalyseren, waardoor dat je helemaal vastzet. En dat is iets wat ik nog wel zie, ja. Ah.
Kenbare muziek van Sigur Rós, Staralvör. Dankjewel voor de uitspraaktip, lieve Scheire. Maar jij begrijpt zelfs wat Sigur Rós hier zingt, hè?
Ja, inderdaad.
Jij spreekt IJslands.
Ja, inderdaad.
Dankzij dat uitwisselingsjaar dat je hebt gedaan in IJsland.
Ja, na het zesde middelbaar, dus één jaartje met AFS, de organisatie AFS. Één jaartje in het buitenland. Eigenlijk uw laatste middelbaar opnieuw doen. Niet als studie, dat is het verschil met Erasmus. Bij Erasmus ben je echt bezig met je studie. Bij AFS ben je eigenlijk één jaar bezig met leven zoals men daar leeft. Waar school dan een deel van is, maar de punten zijn niet belangrijk voor je verdere studiecarrière. Ja.
Dat was in het millenniumjaar.
Ja.
Toen was Sigur Rós nog niet bekend, denk ik, hè?
Nee, inderdaad. Dat is... Sigur Rós was toen net een beginnende band in IJsland zelf. En ik zat in de klas met Lilja Birgisdóttir, de zus van Jón, dus van de zanger.
Allee.
Dus Sigur Rós was toen het bandje van de broer van Lilja.
En heb je die ooit live gezien toen?
Ik heb die live gezien in de sporthal van de school.
Echt?
Ja. Dus er was een optreden met bandjes van de school. En zij waren toen headliner. Want in IJsland hadden ze net nationale bekendheid. Zij waren toen headliner. En ik zat toen met, ja, eigenlijk denk een 200, 300 medescholieren zaten wij op de vloer van de sporthal, terwijl Sigeroos daar kwam spelen.
Ja. Indrukwekkend, waarschijnlijk.
Ik was direct weg van die muziek. Ja. En ik ben die cd's toen massaal naar België beginnen sturen, naar vrienden van mij, van je moet hier eens naar luisteren. En dan inderdaad, daarna zijn die heel snel doorgebroken. En heb ik ze een paar keer ontmoet als ze in België waren, dan ging ik meestal dag zeggen. Dan zei ik, hey, ik heb mijn Lilia in de klas gezien.
Zeg, hoe anders was het leven daar in IJsland?
Op zich, IJsland is een West-Europees land. Hè. Dus bij AFS waren er mensen die zeiden van, zoek het eens wat verder van huis. Hè. Ga eens naar Zuid-Amerika, ga eens naar Azië. En dat is ook wel, als je naar daar gaat, heb je een veel groter verschil van leven. IJsland is wat dat betreft een West-Europees land, dus heel veel gelijkenis met ons. Maar wat ik er heel boeiend aan vind, is als je het wat dichter bij huis zoekt, leer je veel specifiekere dingen kennen over je eigen land. Hè. Dan zie je veel duidelijker wat er heel typisch Belgisch is. Mm-hmm. En wat ik geweldig boeiend vind aan IJsland sowieso, is dat het Scandinavië is. En de Scandinavische cultuur, daar heb ik een grote interesse en ook een grote liefde voor, ja. Mm-hmm.
Maar je zou evengoed elk jaar ergens in een ander land willen wonen, hè, als het mogelijk zou zijn?
Och, de hele wereld zou ik willen zien, ja.
Vreemd dat we dat niet doen. Hoe interessant zou dat niet zijn, hè, ja, om een leven te leiden?
Dat is waar. En ik heb een paar expatvrienden, zowel in de wetenschap als in het bedrijfsleven. En op een manier ben ik er soms jaloers op. Hè, als ze zeggen, well, kijk, 2 jaar Bangkok, 3 jaar Moskou, 1 jaar New York. Dan denk ik, wauw. En langs de andere kant wil dat ook wel zeggen dat je heel veel laat liggen qua thuisbasis. Want als zij hier thuiskomen, ja, dan is het zoeken naar vrienden uit het middelbaar waar je nog eens mee op café kan gaan. Maar dan heb je niet echt die basis hier thuis. Maar sowieso, ik zou heel graag nog eens 1 jaar in het buitenland wonen. Alleen als family man is dat ook weer moeilijker.
Ja, voorlopig was het dat 1 jaar in IJsland. Ja. Daar stopt het. Je bent teruggekomen en uiteindelijk toch aan die studie fysica begonnen, maar niet afgemaakt.
Nee, inderdaad.
Televisielongte, dat was net iets spannender.
Ik zat in mijn laatste jaar, maar ik ben tegelijk met mijn studie met stand-up comedy begonnen. Echt met het idee van inzien wat er snelst gaat, die studie of die comedycarrière. En het was nipt, maar de comedy heeft gewonnen. Ik zat in mijn laatste jaar en het feit dat mijn neef Jonas toen in Cannes, het filmfestival van Cannes, die prijs gewonnen had met zijn kortfilm, met Flatlife, had er alles mee te maken dat wij plotseling tv mochten gaan maken. Dus dat was een soort complete verrassing dat Jonas alle poorten van Vlaamse productiehuizen gingen open voor hem. Woestijnvis was daar één van. En dus was de keuze voor mij, ofwel ga ik een thesis schrijven, ofwel maak ik een comedyprogramma met mijn beste vrienden. De keuze was snel gemaakt.
Zou je dat ooit nog afmaken, denk je?
Ik droom daar al jaren van.
Echt waar?
Want eigenlijk was het zelfs de bedoeling. Hè. Wij zijn begonnen bij Woestijnvis in september en wij hadden toen een proefcontract tot december. Wij kregen 4 maanden om een proefaflevering te maken. En eigenlijk was het simpel, als die niet goed genoeg was, zat ik in januari terug op de universiteitsbank. En dat was een zeer valabel scenario. En dus het idee was toen, ik maak dit ooit nog af. Eigenlijk, terwijl we bij Woestijnvis programma's aan het maken waren, lagen mijn cursussen nog op mijn bureau. Extra galactische sterrenkunde zie ik nog zo liggen tussen de scenario's. Echt met het idee van, ik ga zo 1 of 2 examens per examenperiode meedoen. Maar het is er nog steeds niet van gekomen.
Lieven, ik heb eens naar jouw tv-debuut gekeken, hè? In 2002. Dat was een rubriek in Man bij het Hond, de rubriek Zonder Handen, waar je samen met Jonas Geirnaert een teddybeer in elkaar hebt geslagen op muziek van Rage Against the Machine. Wist jij toen, dit is ontegensprekelijk het begin van mijn tv-carrière?
Nee, dat was toen rock and roll en balorig rondstampen. Enfin, de teddybeer in kwestie was de teddybeer van de Droomfabriek. Hè? Dus die grote teddybeer van 2 meter hoog van de Droomfabriek. Ja. Wij waren verkleed als paashaas. En voor ons was dat zuiver, een beetje Pythonesk absurdisme. Als zijnde, wij zagen dat als een afrekening binnen het knuffelmilieu. De reacties van Vlaanderen waren anders. Die vonden dat zeer agressief, dus die vonden dat niet zo grappig. Ik speelde toen als stand-up comedian. En wij droomden echt wel van dat soort tv- en absurde sketchcomedy te gaan maken. Dus het zal zeker wel een droom geweest zijn van... Dit willen we nog wel gaan doen.
Goed dat jullie onherkenbaar waren misschien.
Ja, ja inderdaad.
Nu, je hebt sowieso veel tv-programma's gemaakt. Hè? Neveneffecten, Willys en Marietten. En dan was er Basta. Mm-hmm. 2011, misschien wel jouw echte moment de gloire. Zo noem je het zelf graag. Waarom precies? Kan je zeggen waarom dat programma heel betekenisvol is geweest voor jou?
Ik denk dat bij Basta voor ons een beetje alles samenviel. Ja, we hadden al comedy gemaakt. En nu kwam daar opeens een soort Robin Hood-gedachte bij. Hè? En we gaan zo maatschappelijke dingen aanklagen enzovoort. Wij waren hyperambitieus in het resultaat van dat programma. Wat dat moest zijn, wat dat moest laten zien. We hebben toen ook... goede coaching gekregen van Mark Uitroeven, hè, die natuurlijk geweldig die kneepjes kende van dat soort tv, wat die eigenlijk met Morgen Maandag en zo, was ook guerrilla tv. Hè. Was dan minder op dat maatschappelijk belang, maar was ook echt wel guerrilla tv. Zo. Ja, ik ben geweldig blij met dat programma, omdat dat uiteindelijk allemaal goed gevallen is, wat heel nipt geweest is. Het heeft eventjes op de rand gestaan van niet gemaakt te worden, omdat we zoveel met risico's en met stunts bezig waren die misschien gingen mislukken. Ik ben uiteindelijk heel blij met dat programma, omdat ik denk dat het een beetje de laatste periode was waarin het mogelijk was om zoiets te maken.
Wat jullie bijvoorbeeld hebben gedaan, en dat was misschien wel het absolute hoogtepunt, is een einde gemaakt aan de belspelletjes op de commerciële televisiezenders. Jullie hadden een presentator mee in jullie geheime team en uiteindelijk ook een computer wizard gevonden die de code kon kraken. En dit was het ultieme resultaat toen op televisie heel Vlaanderen zat te kijken.
Opgave is duidelijk. In goeienacht, zeg maar.
1994. Is dat hier? Ja, oh my god! Oh! Wow, met wie spreek ik?
Met Gaëtan de Weert.
Touché.
Gaëtan de Weert had het gedaan. Hij had de oplossing gevonden en meteen was dat ook het einde van de belspelletjes. Hè. Was dat ook een beetje jullie bedoeling om toch echt wel maatschappelijk relevante tv te maken?
Dat was zeker de bedoeling, maar wij waren ook wel een beetje bang voor de prekerige tv. Vooral omdat je dan je doel compleet mist. De enige reden waarom die belspelletjes niet meer houdbaar waren daarna, was omdat het heel breed bekeken werd. En omdat het publiek daarin mee was. En stel dat je bijvoorbeeld... als je nu kijkt naar de Pano-reportages, hè, die zijn fantastisch goed gemaakt. Die halen er, vind ik, heel vaak de juiste thema's uit. En die gaan dat zeer analytisch belichten. Maar het is veel moeilijker voor een Pano-reportage om de hele publieke opinie te keren... Net omdat mensen op dat moment, een groot deel van de mensen op dat moment naar de slimste mens aan het kijken is. En dus wij hebben daar met die belspelletjes daar een beetje toch de mengeling gevonden. En ook, dat was echt een teamwerk van de regisseur, van de monteur. Alles viel er wat samen in, een soort cliffhanger gevoel. Gaat hij het raden of niet? Daar zit dan een mol undercover binnen. Dus daar zat heel veel... Laat ons zeggen, ook veel tv-makerijen, los van het zuiver documentair laten zien wat daar precies aan de hand was van bedrog. Het grote bewijs daarvan is dat de belspelletjes simpelweg nog bestaan in Wallonië. Hè. Dus er was toen een grote politieke reactie. Want een miljoen mensen hadden gekeken, dus de politiek moest wel iets zeggen. En er was toen een grote reactie van... Hoe vreselijk dat het bestond en we hadden het niet in de gaten en we wisten het niet, maar nu gaan we hard optreden. En wat blijkt, in Wallonië bestaan die belspelletjes nu nog steeds. Dus die worden nog elke dag uitgezonden met exact hetzelfde bedrog als wat wij toen laten zien hebben. Gaëtan, die in het programma zat, die stuurt elke week ongeveer een soort verslag met alle inbreuken naar de kansspelcommissie. Daar wordt niets mee gedaan. Waarom niet? Omdat het nu niet op tv geweest is in een entertainmentprogramma voor 1 miljoen mensen. Dus na Basta ben ik een beetje, denk, politiek cynischer geworden en een beetje maatschappelijk cynischer geworden. Ja.
Een Franstalige versie van Basta dringt zich op. Hè?
Ja, maar ik zeg het, in Vlaanderen is het op dit moment gewoon niet mogelijk om dat soort programma opnieuw te maken. Dus ik denk in Wallonië ook niet. Nee.
Pianoconcerto nummer 2 van Rachmaninoff. Toch een fragmentje eruit. We zetten het ook helemaal op onze Touché Spotify-lijst, Lieven Scheire. Wat heb jij met dit stuk muziek?
Het is een van de klassieke stukken die ik heel goed ken. En ik ben niet helemaal into klassieke muziek, maar ik heb zowel een verzameling van stukken die ik heel goed ken en waar ik heel graag naar luister, omdat ik ze goed ken.
En je kent ze omdat je ze ook kan spelen?
Deze kan ik niet spelen. Rachmaninoff is bijzonder uitdagend. Ja. Ik ben een zeer beperkt pianist. Dus ik speel heel simpele stukjes of ik zing mee op dingen. Maar dit kan ik niet spelen. Mondschein sonate van Beethoven kan ik nu net nog wel. Ja, enfin, de eerste beweging toch. Ja. Ja.
Zingen doe je ook, hè?
Ja, inderdaad.
Weten
ja.
wij sinds je de... Wat heb je ook alweer gezongen met Astrid Stockman? Stabat Mater.
Ja. Ik zat in het koor vroeger. Dus in het kerkkoor, als je landelijk Vlaams opgroeit, dan zit je in de jeugdbewegingen in het kerkkoor. Ik was daar tenor. En in IJsland,
ook in het koor gezeten. De moeder van mijn gastgezin, die zong in een zeer goed koor. Daar ben ik dan mee op tournee geweest in Denemarken, in Noorwegen. Dat was fantastisch. Mm-hmm. Voor de president gezongen in IJsland.
Wow.
Ja, bon, IJsland heeft 300.000 inwoners. Dus eigenlijk is dat zoals de burgemeester van Gent uiteindelijk. Ja, en tegenwoordig doe ik heel weinig met muziek en soms mis ik het een beetje. Ja.
Ja. Je zit ook wel graag voor televisie, mag ik dat zeggen?
Dat is zo.
Dat is ook normaal als je televisie maakt, natuurlijk. En dan wil je ons heel graag The Story of Science aanprijzen.
Ja.
Een reeks van BBC, gemaakt door Michael Mosley.
Ja.
Waarom moeten we daar naar kijken? Trouwens, een fantastische tip nu in lockdown-tijden.
Ja, The Story of Science, denk dat het intussen bijna 10 jaar oud, 9 of 10 jaar oud is, is een documentaire reeks die echt zo die BBC production value heeft. Dus Michael Mosley is een arts die wetenschapsprogramma's maakt in Engeland. En in The Story of Science gaat hij echt naar de geschiedenis kijken van de wetenschap. Een beetje de geschiedenis van de zoektocht. Het is in thema-afleveringen. Dat gaat over what are we made of? En dat gaat dan over moleculen, atomen enzovoort. En dan gaat hij echt gaan kijken naar zo de tijd van Mendeleev en daarvoor hoe het begint met alchemie. Het begint echt met alchemie, van kunnen wij goud maken uit aarde? Kunnen wij het levenselixier maken? En vanuit die zoektocht kristalliseert dat tot objectievere wetenschap, dat ze gaan ontdekken wat atomen zijn, wat moleculen zijn enzovoort. Maar het mooie aan die reeks is... ik vind Mosley een aangename verteller, omdat hij... het is een beetje introverte nerd. Hij lispelt een beetje. Hij heeft niets van die afgelekte Hollywood... presentatiestijl, maakt het veel echter voor mij. En die production value van de BBC wil dan zeggen dat als die spreekt over een bepaald laboratorium in Frankrijk, dat die daar ook staat, op die historische plaats. En het is voor mij altijd een voorbeeld geweest in dat soort wetenschapstv wil ik ooit nog eens maken.
Ja?
Ja, ik heb daar geweldig graag naar gekeken. Ik denk dat het nu... eigenlijk nergens op streamingdiensten staat. Misschien moet Streams het dan maar eens aankopen. Het zal op DVD nog wel te vinden zijn en sowieso online in allerlei legale en illegale vormen. Maar ik vind een prachtige reeks. Ze geeft u echt een beeld mee, zoals Bill Bryson ook doet in Een kleine geschiedenis van bijna alles. Uh-huh. Zijn boek over de geschiedenis van de wetenschap. Het geeft u een beeld mee van veel meer dat menselijke verhaal, die menselijke zoektocht uit nieuwsgierigheid, dat mislukken en opnieuw beginnen en uiteindelijk die eureka-momentjes van tjain, zo werkt dat hier dus.
Ja, maar dat is inderdaad iets wat we op dit moment missen. Hè? Zo'n soort wetenschapspresentator op televisie, zo'n geloofwaardig figuur, enfin geloofwaardig tussen aanhalingstekens, de grittitulaar van destijds.
Ja.
Ja, ik zie jouw wenkbrauwen al meteen de hoogte ingaan.
Ja.
Was je daar fan van?
Grittitulaar is een cultfiguur geworden intussen. Hij is denk 2 of 3 jaar terug overleden. Ik heb toen in Nederland een eerbetoonprogramma gemaakt voor hem, samen met Diederik Jekel. Grittitulaar is een icoon, alleen al de manier waarop hij eruit ziet, de manier waarop hij praat. Maar ook omdat hij de persoon was die destijds kon duidelijk maken aan de tv, de mensen zijn wel geïnteresseerd. En dat is een blijvende strijd. De interesse in wetenschap en technologie wordt in de media structureel onderschat. Omdat, enfin, dat is mijn theorie, de media wordt typisch... Dus journalisten, presentatoren, tv-makers, radiomakers komen typisch uit de humane wetenschap. Daar is uiteraard niks mis mee, maar die komen typisch uit de geschiedenis, uit de filosofie, de Germaanse enzovoort. Die groeien door tot de beslissingsniveaus van mensen die kijken welk soort programma's gaan we maken. En ik heb echt de indruk dat omwille van die instroom met die humane wetenschappers, dat er een soort structurele miskenning is van een groot deel van het publiek die echt geïnteresseerd zijn in wetenschap en technologie, maar die amper of niet bediend worden. En
dat is corona nu toch wel het gat in de markt. Dit is nu toch wel bewezen dat mensen maar al te graag willen weten hoe dit nu allemaal kon gebeuren.
Het klopt dat, laat ons zeggen, de interesse in de exponentiële curve van de wiskunde en in de biochemie groter is dan voorheen momenteel. Ja,
hoe virussen werken, en dat willen we toch wel uitgelegd krijgen.
Ja.
Lieven Scheire, we hebben nog een uur om verder te praten, zometeen na het nieuws.